Ik stond op het kiezelstrand toen haar boot werd binnengesleept. Het laatste randje van de zon zakte weg achter de kim en nam de stervende dag met zich mee, waarna het water van de Solent zwart leek. Op de kust van het vasteland, aan de overkant van het 3 kilometer brede water, pinkten de eerste lichtjes. De reddingsboot kwam aan vanaf de Needles. Het oranje dek zag er vrolijk uit in de schemering, maar het zachte ronken van de motor bereikte me over het water heen als een gegrom. Van deze afstand was de romp van de zeilboot nauwelijks zichtbaar. Het bootje deinde onschuldig op de golfjes in het kielzog van de grotere boot. De kiezels knerpten onder mijn voeten toen ik in beweging kwam. Achter me was het bos, dat aan het oneffen strand grensde, een vormeloos silhouet geworden. De takken en het struikgewas een donkere massa die stil op het stijgende water leek te wachten. Ik begon te rennen, maar bleek veel verder te zijn gelopen dan ik me had gerealiseerd, waardoor het erg lang leek te duren voordat ik terug was bij het grindpad. Ik rende door de wolken van mijn eigen ademhaling en snoof de zware lucht op die was bezwangerd met zout, teer en de stank van rottend zeewier. Ik was die ochtend in de haven toen de lichtkogel werd afgeschoten. Ik begreep eerst niet wat het was. De fluittoon van de vuurpijl, de korte stilte voorafgaand aan de krakende explosie en de rookslierte die neerdaalde in de witte lucht. Nog geen minuut later was er in volle vaart een gedeukte blauwe auto langsgereden die op de kade werd achtergelaten met het portier wagenwijd open en kwam er iemand de hoek omzeilen op een fiets die met draaiend achterwiel achteloos werd neergesmeten. Vanaf de rotonde renden 2 mannen naar de haven. De motor van de reddingsboot was al gestart en binnen een paar seconden had hij de haven verlaten, een kielzog van kolkend water trekkend om op de Solent vol gas te geven en te verdwijnen. De mensen op de kade waren blijven kijken tot hij uit het zicht was verdwenen. Ik had me tot een man gewend die voor het kantoor van de reddingsbrigade stond, dat op de hoek was. "Er wordt iemand op zee vermist, een vrouw uit de stad," zei hij. Ik wist niet waarom ik vond dat ik erbij moest zijn toen de reddingsboot terugkwam. Ik verliet het grindpad en beklom via het schelpenpad de heuvel die achter de kademuur lag. Toen ik boven was, bonkte mijn hart in mijn slapen en brandden de spieren van mijn kuiten. Een paar 100 meter verderop was de brug over de rivier. De stad lag voor me uitgespreid, nauwelijks groter dan een dorp. De stevige stenen huizen stonden op een kluitje achter de haven, op alles voorbereid. En de schoorstenen van Hotel George staken vierkant en resoluut de avondhemel in. Ik kon de reddingsboot weer zien en hoorde het geronk van de motor afnemen toen hij de haven binnenvoer. Nog geen minuut later werd de motor afgezet en was het stil. Het was alsof de stad zijn adem inhield. Er bewoog niets. De stoepen waren verlaten. In de straten reden geen auto's. Wie op de kade op de veerboot wachtte, had zijn motor afgezet. De bries, die de hele middag melancholieke muziek ten gehore had gebracht in de tuigage van de jachten, was gaan liggen en de boten dobberden bijna onbeweeglijk aan hun meertouwen. Zelfs de zeemeeuwen, die sinds het ochtendgloren hun roep hadden laten horen, zwegen.